Je hoort mensen wel eens zeggen dat het boek beter was dan de film, maar wij van Boeken FM streven ernaar om de podcast beter te laten zijn dan het boek.
Wij lezen de klassiekers die je nog niet gelezen hebt. We lezen de boeken die je heel graag wil lezen, maar waar je eigenlijk voor schaamt om in het publiek mee gezien te worden. We lezen de Libris-winnaars. We praten over de Nobelprijslaureaten. Allemaal zoals je een etentje hebt, dat je moeiteloos mee kan praten en dat het lijkt alsof je helemaal belezen bent.
Wij zijn Ellen, Joost en Charlotte van Boeken FM en je kunt ons luisteren in je favoriete podcast-app.
Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovayai no provayai. Trust but verify.
Назначение этого.
На каждой встрече вы это повторяете.
You repeat that at every meeting.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 93. Welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we gaan het wederom hebben over de val van de muur, 30 jaar geleden. En we zijn aanbeland in het voorjaar van 1990.
Ja, want die grote omwentelingen, hè, vanaf de zomer van 89, met natuurlijk als historisch, op het netvlies van iedereen, dat hoogtepunt van die val, 9 november... van de Berlijnse muur. Ja, hij viel niet letterlijk, maar de mensen mochten zomaar op en neer. En gingen er ook letterlijk in hakken. Hè? Al meteen diezelfde nacht met pikhouwelen.
De Mauerspechten.
Ja. Ja, dat staat natuurlijk symbool voor dat hele tijdvak. Zeg maar eind 89. Winter 89, 90. En we zijn nu beland in voorjaar 1990. En het zal ook nu weer blijken. Het ging maar door met grote revolutionaire ingrijpende veranderingen. Die niet alleen Europa, maar de hele wereld hebben veranderd.
Ja, want het was de val van de muur, de Berlijnse muur. Duitsland werd uiteindelijk één, maar je kunt ook zeggen Europa werd één. Want de landen die gescheiden waren door het ijzeren gordijn, die kwamen ook bij elkaar uiteindelijk.
Ja, die klonterden bijna samen rondom dat idee van hoe meer we met elkaar kunnen delen, hoe beter we er allemaal van worden. Ze zeggen wel eens, de liefde en kennis zijn de enige twee dingen die als je ze deelt, dat ze groter worden. En tegelijkertijd was er natuurlijk nog iets, en daar gaan we het dit keer in het bijzonder over hebben. Er was ook iets dat uit elkaar viel. En dat was natuurlijk een van de twee supermogendheden van die tijd, de Sovjet-Unie. En het voorjaar 1990 is eigenlijk het keerpunt in die fase van relatief optimisme. He, onder leiding van Michail Gorbachev, wat men noemde glasnost, dus openheid, en perestroika, dus hervorming, economische revolutie. En het voorjaar 1990 zie je het kaartenhuis eigenlijk echt in elkaar storten. En dat is ook een hele tragische periode met hele bijzondere gebeurtenissen waar ik over ga vertellen.
Ja, en dat leidde er ook toe dat Gorbachev in het Westen nog altijd op zeer hoog niveau wordt geacht. En in eigen land eigenlijk een beetje uit de geschiedenisboekjes niet verwijderd is, maar wel een minder belangrijke plaats heeft gekregen.
Nou, vooral wordt gezien als de man die het grote imperium en de trots van wij hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen, wij zijn een supermogendheid. En dat allemaal verspeeld is. Dus dat de man ook van die men dus de veroorzaker noemt van chaos en vooral ook vernedering. Dat aspect zal ook in dit verhaal voor het eerst als er heel voelbaar worden. Dat als er in dat voorjaar 1990, daarom dacht ik deze aflevering, het is al de zesde van onze reeks over de val van de muur, ga ik echt focussen op die supermogendheid die als het ware van binnen allemaal helemaal verkruimelt en daardoor eigenlijk echt, daar blijft letterlijk niks van over.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
En we beginnen weer waar we gebleven waren, namelijk in Duitsland, de DDR en de Bondsrepubliek Duitsland, West-Duitsland zoals we dat toen in de Volksmond ook wel noemden.
Ja, want in maart van 1990, beluister de vorige aflevering met over alle details, waren natuurlijk de eerste vrije verkiezingen in wat toen dus nog een onafhankelijke staat was, de Duitse Democratische Republiek. Tot voor kort dus een communistische dictatuur. Nu waren daar verkiezingen, die waren een triomf voor Helmut Kohl en zijn CDU, die daar de Allianz für Deutschland werd genoemd, want die haalde op een haar na de helft van de stemmen met een opkomst van 93%. Dus het democratisch mandaat voor de CDU en voor Kohl en zijn aanhang ook in Oost-Duitsland was dus volstrekt helder. En dat betekende dat er een grote coalitie kwam in het parlement van de DDR van de CDU met de Sociaaldemocraten, dat was de tweede partij. En ook duidelijk was dat dus de koers nu linea recta ging naar een zogenaamde Wiedervereinigung. Dus één Duitsland op democratische grondslag. Waarbij per 1 juli, dat had Kohl beloofd, ik ga jullie zo snel mogelijk zekerheid geven. De D-mark werd ingevoerd, ook al dus in de DDR. Dat werd dan de zogenaamde Wirtschafts- und Währungsunion genoemd. En dat betekent dat ieder DDR-burger in plaats van die volkomen nietswaard zijnde Ostmark nu de harde D-mark van de Bundesbank kreeg. En ook de bedrijven dat kregen. Het effect daarop was vooral psychologisch. De burger in de DDR zei, ik heb er weer zin in. Ik zie perspectief, dus ik ga nu niet vluchten. Dus geen chaos, niet wat waar men zo bang voor was. Een totale leegloop van de DDR door alle zeg maar, jonge, goed opgeleide, ondernemende mensen. Waardoor de DDR ook zeg maar, sociaal, psychologisch en economisch overeind kon blijven. Op weg naar de Wiedervereinigung.
Hele goede zet dus van Kohl.
Ja, dat was een buitengewoon belangrijke psychologische zet. En hij is denk ik ook de reden waarom de helft van de mensen dus toen op zijn partij en zijn geestverwant heeft gestemd, onder wie dus ook de toen bloedjonge woordvoerder van een van die kleinere partijtjes, Angela Merkel. Er gebeurde nog iets nu. De boeken gingen open, om het maar zo te zeggen. Je zou kunnen zeggen een soort glasnost in de DDR. De meest verschrikkelijke geheimen kwamen boven water. Er werden processen geopend tegen de vroegere leiding. Mensen als de generaal Mielke, de baas van de Stasi, de beruchte staatssicherheid, dus de KGB van Oost-Berlijn. Natuurlijk de oude leider Erich Honecker en ook de nieuwe leider van de communistische partij, die dus ook was afgezet, Egon Krenz.
Er werd dus bewust niet gekozen voor een Zuid-Afrikaanse methode, waar geen harde processen waren, maar meer een soort van bewustwording en verzoeningsproces.
Nee, dat heeft men ook gedaan. Men ook een zogenaamde Rundertisch, zoals dat heette. Waarbij dus de civil society, zeg maar de kerken, de kunstenaars, de jongeren, ja, met de andere delen van de samenleving als waar het gesprek zochten. Waarbij men ook dus ook over het verleden sprak. Men heeft dus ook bewust alle archieven van de Stasi, die de Stasi had geprobeerd te vernietigen, bewaard. Daar heeft men een typisch Duits ook een zeer gedegen wetenschappelijk instituut opgezet. Zodat mensen konden inzien wat er bijvoorbeeld over hen was opgetekend. Zodat mensen ook konden zien wie hen bijvoorbeeld verraden hadden.
Ja, dat leverde dus nog wel weer extra pijn op.
Heel veel pijn, heel veel ook zorg dat mensen zeiden, zal ik überhaupt gaan? Want ik wil het misschien niet weten.
Want dan zie je ineens dat die aardige buurman van twee deuren verder jou de hele tijd in de gaten heeft gehouden.
Ja, de bekende opera-dirigent Hartmut Hentschen, die ook in Amsterdam heel lang dirigeerde, is een prachtige film over zijn jeugd. En dat hij dan in de archieven gaat kijken en er dan achter komt dat zijn meest geliefde oom, die ook nog Joods in een concentratiekamp had gezeten, dat die dus zijn verklikker was geweest. De Stasi had gezegd, ja, als die mensen die niet het communisme willen de kans krijgen, dan komen natuurlijk de nazi's terug. Dus jij moet als slachtoffer uit een concentratiekamp dus werken voor ons. En die man heeft zich dus laten intimideren. En misschien. En die jongen kwam dus achter dat student het zijn oom was die dus hem verklikte.
Gruwelijk.
Ja, een fantastische documentaire natuurlijk. Hè, vanuit journalistiek en historie oogpunt. Maar dat geeft dus aan ook de worsteling die dat met zich meebracht. Het opengaan van die boeken was dus aan de ene kant noodzakelijk voor in de waarheid staan, maar leidt dus ook tot heel veel persoonlijk leed. Kunnen wij ons in onze vrije westerse wereld bijna niet indenken.
Nee.
Wat ook naar buiten kwam was de ongelofelijke corruptie. Iets wat je natuurlijk in heel veel dictaturen zag, maar ook in de DDR. Waarbij ze altijd op de borst klopte. De ideale boeren- en arbeidersstaat. Nou, de top, die leefde er goed van. En bij de top moet je dus niet alleen dat partijtop denken, maar bijvoorbeeld ook alle managers van de staatsbedrijven, die natuurlijk allemaal van de partij waren. Denk aan de sportbobo's. Ja? die dus heel veel jonge mensen hun leven verwoesten door allerlei dopingtoestanden en daar dus geld mee verdienden. Want dan kregen ze weer medailles. De top in de universiteiten, de burgemeesters, de lokale overheden, de regio. De corruptie was enorm. Als ik je vertel, nu kwam naar buiten dat de staatssecretariaat een eigen afdeling had. Die heette commerciële coördinatie, de COCO-afdeling, in het Duits geschreven. En dat was dus gewoon een importbedrijf voor luxe goederen om mensen te belonen in de partijtop of om mensen hun mond te laten houden.
En je kon dus met een catalogus van een West-Duits bedrijf in je hand, kon je dingen aankruisen en die werden dan, als je lid was van de elite, en die werden dan besteld door die COCO.
Ja, die leverden dat, maar dan moet je dus niet denken van de IKEA in Hannover. Je moet denken de allerduurste champagne. De allerverfijnste dit. Porselein, hè, zoals in Meissen daar gemaakt, maar dan ja, antiek.
Maar je kon natuurlijk niet als lid van de partijtop of als partner van lid of als kind van lid een hele dure jas gaan dragen, want dat viel te veel op, denk ik.
Ja hoor, absoluut wel. En men woonde natuurlijk in helemaal afgesloten gedeelten, zeg maar in de betere buurten van Oost-Berlijn, waar natuurlijk geen gewone burger mocht komen. Dus die konden niet zien hoe mooi ze bijvoorbeeld hun huis was ingericht en dergelijke. Die corruptie was echt ongelooflijk. De staatspartij, de SED, had een vermogen van tientallen miljarden. Dat was allemaal in beheer bij banken van, nou ja, zeg maar een beetje shady type banken die tussen Oost en West geld wasten in Wenen vaak en Istanbul. En heel veel van dat geld is tot de dag van vandaag niet teruggevonden.
Dat is merkwaardig.
En men gaat ervan uit dat mensen als Gregor Gysi van Die Linke, dat die moet weten toch ongeveer waar dat is.
Dus dat ging waarschijnlijk een beetje zoals bij de Lockheed-affaire Prins Bernhard op Remmet een nummer had. En als hij dat nummer noemde bij een loket in Zwitserland, dan kreeg hij geld.
Aan zulke dingen moet je inderdaad denken. Dan moet je dus denken hoe de mensen in de DDR uitgeperst waren. Ja? En dat ze dus ontdekten dat de top er niet alleen lustig van leefde, maar dus ook nog allemaal vermogens had opgehoopt in het buitenland. De schok die dat ook mentaal was voor het vertrouwen ook in elkaar en in de wereld. En er was nog iets, dat was wat in West-Duitsland een grote schok was, ook kwam naar buiten, dat de terroristen van de Rote Armee-fractie, die natuurlijk gezocht werden wegens ja, moordaanslagen en wat al niet, vliegtuigkapingen.
Ja, bijvoorbeeld de moord op Hans-Martin Schleyer, de leider van de ondernemersvereniging.
Ja, die een tijd lang nog opgesloten zat gezeten in Scheveningen. Jawel. En maar dat ging dus om een hele grote serie moorden en aanslagen en vliegtuigkapingen. Een heel stel overlevenden daarvan, die bleken in de DDR te wonen onder nieuwe namen. Die waren dus via Libië, dus Gaddafi, de PLO van Arafat en het communistische bewind toen van Zuid-Jemen, waren die dus gesluist naar de DDR. Die hadden daar een nieuwe identiteit gekregen.
Hebben die toen alsnog een rechtszaak gehad? Of zijn dus, of misschien gewoon het vonnis is uitgevoerd wat al uitgesproken was?
Nou ja, sommigen, daar was dus nooit een rechtszaak tegen gevoerd, want men dacht dat ze dood waren. Ook dat nog. Dus men ontdekte dat er allerlei mensen, ja, waar, ja, die of bij verstek veroordeeld waren of waar nooit echt een proces tegen geweest was. En ja, dat was natuurlijk dramatisch.
Ja, dus daar moest nog iets gebeuren.
Ja, ja, ja. En heel veel daarvan hadden dus in de DDR een soort burgerlijk bestaan opgebouwd. Met een vrouw en kinderen en familie. En een familie in West-Duitsland die dus niet wist of ze nog leefden. Ook daar weer, nou ja, een film.
Of, ja, je schetst eigenlijk twee dingen nu. Optimisme, onder andere door het één op één overnemen van de D-mark door de Oost-Duitsers. Maar ook wel een heleboel misère, omdat het nog schriller duidelijk werd hoe rampzalig dat regime was geweest.
En dat opengaan van de boeken, dat in de waarheid staan, dat altijd twee kanten heeft in het menselijk bestaan.
Ja.
Want de mens is niet alleen maar goed.
En de DDR-leiders die er nog waren, van die overgangsregering, die moesten natuurlijk met de West-Duitse regering allerlei zaken doen.
Ja, dus zo kwam die Wirtschafts- und Währungsunion. Die werd dus in een heel hoog tempo, zeg maar in de maand april, mei, geregeld door meneer Tietmeyer. Dat was de directeur van de Bundesbank.
Nou, Hans Tietmeyer.
Ja, dan begrijp je het al. En dus die heeft dat toen gedaan met een hele jonge minister van de CDU uit het oosten. En dat was die heette Günter Krause. En dat bleek zo'n ontzettende goede onderhandelaar te zijn. Die was dat ze toen hebben gezegd: doe jij ook maar het definitieve, wat heette het staatsvertrag, het Einheitsvertrag, waarmee dus de DDR zou worden opgeheven en in feite de Bondsrepubliek ook opgeheven. En die zouden samen dan dat nieuwe Duitsland vormen. En de onderhandelaar namens West-Duitsland, die kennen wij natuurlijk allemaal, Wolfgang Schäuble.
Wolfgang Schäuble, nu is hij voorzitter van de Bundestag. En hij is natuurlijk heel lang minister van Financiën geweest, onder andere in de tijd van de financiële en Europese crisis, onder andere met Griekenland. Toen Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister, de Eurogroep leidde en hij heel vaak overleg had over zijn volgende stappen met Wolfgang Schäuble.
Die spraken elkaar ongeveer elke dag. Beluisterde het gesprek maar dat wij met Jeroen Dijsselbloem hadden over zijn buitengewoon boeiende memoires.
Ja, in Betrouwbare Bronnen aflevering 2, lang geleden alweer.
Tweede aflevering was dat. Ja, toen kwam dus zeg maar, de faam van Schäuble als het ware al vol aan de orde. Dat is toch interessant. Nou, Wolfgang Schäuble was toen minister van Binnenlandse Zaken van de regering Kohl in Bonn. Maar was daarvoor kanslerambtminister. Dus dat was de minister onder de kanselier. Dus hij had een politieke rang, niet een ambtelijke rang. Die dus de leiding had zeg maar, van het bureau van de bondskanselier. Wat Peter Altmaier, ook een gesprekspartner van ons geweest, heel lang heeft gedaan voor Angela Merkel.
Ja, met Peter Altmaier hebben we gesproken in aflevering 20.
En dat moet in Duitsland een minister zijn, dus niet een ambtenaar, omdat die man of vrouw verantwoordelijk is voor het toezicht op de geheime dienst.
Ja.
Dus die moet kunnen politiek kunnen getuigen, bijvoorbeeld ook in vertrouwelijke zittingen van de Bondsdag. En moet ook in het kabinet als minister dus kunnen meepraten.
Ja, en hij neemt ook heel vaak ingewikkelde klusjes van de bondskanselier over.
Zo iemand, Altmaier, Schäuble, dat zijn van die duizend dingen doekjes. Type in Nederland, zal ik maar zeggen, Jan de Koning. Je zet ze op een klus. Het maakt niet uit waar je minister van maakt, maar ze kunnen het.
Johan Remkes,
Henk Kamp. Is ook zo'n, typisch ook zo'n voorbeeld. Dus de grote klus in zijn leven, want dat was het toch wel, was dus voor hem het maken van dat eenheidsverdrag. Met dus die veel jongere Günter Krause van dus de Oost-CDU. Ze hebben samen 10 jaar geleden een heel boeiend soort dialooginterview in Die Welt gegeven over hun ervaringen toen. En even de eerste vragen die de journalist stelde was een hele goede. Wanneer hebben jullie eigenlijk elkaar voor het eerst ontmoet? En toen zei Günter Krause, volgens mij bij het verjaardagsfeest van Helmut Kohl begin april 1990, want ik was toen als bestuurslid van de Oost-CDU. En ja, Wolfgang, jij was toen net dus minister van Binnenlandse Zaken. En toen hebben we elkaar een handje gegeven. Niet wetend dat wij dus heel kort daarna, hè, dus in die maanden daarna, zeg maar mei, juni tot en met zeg maar, september 1990, dat die twee dus ja, een van de meest epische historische dingen samen zouden moeten doen.
En hij deed dus zo goed, die Günter Krause, voor de DDR-mensen toen nog, dat hij ook gewoon heel erg voor hun belangen opkwam en zich niks aantrok van ik ben toevallig wel van de zusterpartij van die meneer aan de andere kant van de tafel.
Ja, er werd dus gewoon heel zakelijk onderhandeld. Waarbij het een groot voordeel was dat ze dus niet voortdurend ideologisch elkaar vliegen hoefden af te vangen. Er was wel een soort gezamenlijk gevoel, wij gaan hier samen iets heel goeds van maken. Dus dat was het interessante. En Krause heeft ook, werd hem gevraagd, ja, Wolfgang Schäuble was natuurlijk toen al ja, roemrucht als he, iemand die ongeveer alles kon. Men ging er ook zonder meer vanuit dat hij Kohl zou opvolgen als bondskanselier. Dat was toen he, geen discussie. En een vlijmscherpe jurist. He, een jurist die minister van Financiën werd. En toen heeft hij hem gevraagd van, ja, was je niet een beetje geïntimideerd door Wolfgang Schäuble? Die zat toen overigens nog niet in die rolstoel. Dat is later gekomen door een moordaanslag op hem. En Krause zei toen, no, eigenlijk niet. Hij zei, ik ben een ingenieur. En ingenieurs hebben een voordeel ten opzichte van juristen. Juristen geloven namelijk dat alles 100% moet kloppen. Ingenieurs, wij weten, nooit niets functioneert 100%. En dat is echt een voordeel als je zo kunt denken. En je hoort Wolfgang Schäuble lachen, net als jij nu net deed, als je dat interview leest. En Schäuble heeft toen gezegd van, we hebben, het was geen onderhandeling over wie betaalt voor wat. Het was dus geen financieel, materieel onderhandeling dat ze deden. Hij zei, ik had tegenover mij een heel jonge man, zei hij. En hij zegt, ik had groot respect voor hem. Hij zegt, want ja, hoe hij dat Wirtschafts- en Währungsunion met Tietmeyer had onderhandeld. Nou ja, Tietmeyer was ook echt een wereldberoemde centrale bankier. Die deed dat zijn hele leven al, zal ik maar zeggen, daar in Frankfurt. Hij zegt, als je met Tietmeyer dat zoiets kan doen en je bent een jonge ingenieur uit een land waar jij nooit politiek actief mocht zijn. Hij zegt, ja, pet je af. Dus er was een heel grappig soort wederzijds gevoel voor de ander. Heel leuk, wij weten dus nu dat die Krause, die zei toen, als we nou een nieuw land gaan maken, hè, van die twee landen, dat wordt nu een nieuwe soeverein Duitsland, een democratie, een rechtsstaat, hè, waar wij zo naar verlangd hebben altijd in die dictatuur. Wij moeten iets laten zien aan de gewone mensen, dat er ook echt iets nieuws komt. En die zei, zullen we het land een nieuwe naam geven? En Krause heeft toen voorgesteld om het nieuwe land gewoon Duitsland te noemen. Dus niet meer Bundesrepubliek en ook niet meer Deutsche Demokratische Republiek, maar samen Duitsland.
Ja, eigenlijk een hele simpele gedachte. Was Duitsland ooit al echt de naam geweest in het verleden?
Dat is nou juist zo interessant. Het antwoord is dus nee. Want het was natuurlijk daarvoor das Kaiserreich. Ja. En daarna was het natuurlijk de Republiek van Weimar. Toen was het dus de Duitse Republiek.
Maar wat stond er bijvoorbeeld als Nederland, of de Nederlanden een verdrag hadden met wat we nu kennen als Duitsland? Wat stond er dan als landennaam bij?
Dan stond er dus Bundesrepublik Deutschland.
Nee, maar daarvoor?
Deutsches Kaiserreich. Want heel sterk leefde toen dat enorme besef, in zekere zin tot de dag van vandaag in Duitsland, dat Duitsland is een soort overkoepelend iets, maar je bent Beier.
Hmm.
Je bent een Sachse. Je bent een Pfälzer. Je bent een Hamburger.
Ja, ja? Ja, wat dat betreft, je bent uit Baden. Van Duitsland vergelijkbaar met de geschiedenis van Italië. Het bestond eigenlijk uit allemaal kleine onderdelen.
Ja, die heel oud waren met grote, heel eigen tradities. En pas dus in de tweede helft van de 19e eeuw één nationaal geheel. Maar ja. Die regionale, federatieve kant van Duitsland, die is tot de dag van vandaag iets, als je dat als Nederlander niet snapt, niet aanvoelt, dan snap je Duitsland niet.
Ja, we zien het bijvoorbeeld bij de aanpak van de bestrijding van het coronavirus, waar elke Duitse deelstaat een iets andere aanpak heeft dan de andere. Wat dat betreft vergelijkbaar met Europa als geheel, waar ook alle landen een eigen tempo hebben.
Ja, nou, die DDR, zeg maar nieuwe stijl, hè, die dus dan deel zou worden van dat grotere Duitsland, bestond dus ook weer uit die oude traditionele länder. Die waren afgeschaft, heel bewust, in de Stalin-tijd, om de oude, zeg maar, sociale verhoudingen en netwerken in de bevolking te breken. Maar ja, zodra die muur gevallen was, riepen de mensen, ik wil weer Sachsen. Ik wil weer Brandenburg. Ik wil weer Mecklenburg.
Ja, en dat is weer vergelijkbaar met bijvoorbeeld ex-Jugoslavië, waar ook die landen ineens allemaal weer in volle glorie terugkeerden.
Ja, met het grote verschil dat de Duitsers dat heel vreedzaam hebben gedaan en dat elkaar ook hebben gegund.
Ja, en het was ook een mooie gedachte. Die oude länder kwamen weer terug. En die konden dus met z'n allen fuseren met al die andere länder aan de westkant.
Tot dat ene nieuwe, en waarvan Günther Krause zei, laten we dat nou Duitsland noemen. Want hij zei in dat gesprek met Schäuble in de krant, hij zegt, ik had het idee, we wilden dat eigenlijk elke burger, en dan zegt hij, zelfs zeg maar een boertje in het Beierse Woud, weet, er is nu echt iets nieuws gekomen. En ja, het is niet gebeurd.
Nee, het is niet gebeurd.
Nee. Schäuble heeft dus ook in dat interview een aantal opmerkelijke bekentenissen gedaan. Schäuble die zei, ja, ik had wel heel veel sympathie voor dus die vernieuwingsgedachte van mijn jonge collega, ja, fris uit die burgerbeweging en de kerken en zo in de DDR. Ik zei ook, wij zouden eigenlijk een aantal misschien wat verouderde aspecten van de grondwet van dus West-Duitsland meteen kunnen aanpassen in dat nieuwe verdrag. Schäuble gaat zelfs zover dat hij wel sympathie had voor het idee dat ook het volkslied zou worden aangepast.
Het volkslied?
Ja.
Want er waren natuurlijk twee volksliederen.
En alle twee van een grote historische, poëtische kracht. Het Einigkeit und Recht und Freiheit van Hofmann von Fallersleben uit 1840.
Ja, waar we al een paar keer wat over verteld hebben. Waar natuurlijk ook een deel na de Tweede Wereldoorlog niet meer gezongen werd.
Nee, alleen dat derde couplet. Eenheid en vrijheid. En gerechtigheid. Prachtig, prachtige tekst. Blüh im Glanze dieses Blütes.
Dat werd wel gezongen.
Ja, ja. Tuurlijk. De DDR had nog eigenlijk wel een mooier volkslied. notabene een gedicht van de minister van cultuur, een beroemde dichter, Johannes Becher. Ik heb daar een keer eerder over verteld. En dat gedicht was dus door het regime verboden. Het is het enige land in de wereld waar de mensen verboden was het volkslied te zingen. Want dat eindigde dat gedicht met Deutschland, einig Vaterland. En de DDR wou toch na een tijdje helemaal niet meer einig Vaterland. Die wilde de DDR los. Als communistische, exemplarische, revolutionaire republiek.
Ja, was het zo dat toen de DDR net opgericht was, dat toen nog de gedachte was aan die kant, heel Duitsland wordt ooit een DDR?
Sterker, dat was de strategie van Jozef Stalin. Die was zelfs bereid tot vrije verkiezingen in heel Duitsland onder toezicht.
Ja.
En je weet, van Stalin is de beroemde uitspraak, het maakt niet uit wie er stemmen, het gaat erom wie telt.
Ja, en zoals Lenin zei, vertrouwen is goed, controle is beter.
Zo is dat. Nou, dus de DDR had een volkslied dat opriep tot nationale eenheid en mocht dus niet meer gezongen worden. En Schäuble en Krause, die hebben dus, ik zeg maar wel eens bij een glaasje wijn, een idee wat dus uit de kunstwereld kwam. Die hebben gezegd, als je nou de tekst van het volkslied van de DDR, auferstanden aus ruïnen und den Zukunft zugewandt. Dus wij kijken naar de toekomst, terwijl we herstellen ons uit die ruïnes. Prachtige tekst.
Ja, klopt ook nog helemaal met de omstandigheden van dat moment.
Prachtige tekst. Maar als je die op de melodie van Haydn, die dus de melodie van Duitse volkslied is. En dat is namelijk een muziekstuk, Gott erhalte Franz den Kaiser. Ja, Einigkeit tot recht en vrijheid. Maar ook auferstanden als ruïnen. Dus je kunt die melodie zingen op de melodie van Haydn. Dus vanuit de kunstwereld werd het volgende gesuggereerd. We nemen die prachtige tekst van Johannes Becher. Het DDR volkslied, dat wordt het eerste couplet van het nieuwe Duitse volkslied op de melodie van Haydn. En de tweede couplet is dan Einigkeit und Recht und Freiheit.
Ja, als je een radio- of televisieprogramma had, kon je het meteen eigenlijk al uit gaan voeren.
Ja, de melodie kende iedereen al. En Schäuble gaf dus aan dat hij daar stiekem wel sympathie voor die gedachte had. Zoals hij ook sympathie had voor wat ook heel omstreden bleek, dat de hoofdstad voortaan Berlijn zou zijn. Voor de West-Duitsers dus, Oost-Berlijn. Ja?
Ja.
Niet Bonn en ook niet Frankfurt, wat ook had gekund als de stad van 1848, waar dus de eerste Duitse gezamenlijke parlement, liberaal, vrijgekozen, als het ware toen een Duitse republiek,
ja,
of een Duits keizerrijk, ja, nou kon oprichten.
Zeg maar, wij kennen natuurlijk vooral ook vanuit Nederland de recente historie van Duitsland. En dan zien we Berlijn ook in het Hitler-tijdperk als hoofdstad. Maar er zijn natuurlijk nog meer hoofdsteden geweest. Ook Weimar is hoofdstad geweest.
De Republiek is opgericht in het Nationaal Theater. In Weimar. Het theater van Goethe en Schiller. Omdat toen in de burgeroorlog in Berlijn, met alle vechtpartijen en staatsgrepen zo erg was, dat het parlement was gevlucht. Jawel. Nou, Duitsland heeft natuurlijk, kijk, en dan natuurlijk de deelstaten. Kijk, een stad als München is natuurlijk een wereldstad. Dat is niet een van de provincieplaatsjes.
Nee, dat was Bonn in zekere zin wel, een provincieplaatsje.
En daarom was het ook zo geschikt als tijdelijk iets.
En dat gebeurde dus wel, dat Berlijn de hoofdstad werd uiteindelijk.
Dat is niet in dat verdrag opgenomen. Zo omstreden waren dus deze vernieuwingsgedachten van Krause en van Schäuble.
Maar het zou wel een mooie geste ook naar de oostkant zijn geweest. Want die zaten immers al in de hauptstad der DDR, de oostkant van Berlijn.
Precies. En daarmee was ook het idee, daarmee maak je Berlijn weer wat het moet zijn. Namelijk die weltoffen, grote wereldstad van een democratie die het natuurlijk ook geweest was in de tijd van Weimar. Hoe tragisch dat ook was, maar dat was wel die goldene zwanziger, zoals dat heet.
Ja,
dat
we ook de wel cultuurstad van Midden-Europa.
Precies. Dus Berlijn als het ware weer zijn ziel teruggeven. Nou, dat is dus niet in dat verdrag opgenomen. En toen is er wel gezegd, de beslissing van de hoofdstad van die nieuwe republiek moet je ook niet in een verdrag doen. Dat moet het parlement doen. Toen is er dus een debat geweest. Zeer emotioneel debat. Waarbij dus de West-Duitse meerderheid verscheurd was. Een groot deel van nee, Bonn heeft zich bewezen. Bonn staat voor democratie. Veel CDU'ers zeiden Bonn staat voor Adenauer. En toen heeft dus Wolfgang Schäuble het woord gevraagd. Toen was hij al wel in een rolstoel. Toen was hij dus heel zwaar getroffen geweest. En die heeft toen gezegd, ik ben een West-Duitser. Ik kom met Baden. Ik kom de wijngaarde langs de Rijn. En ik stem voor Berlijn. En die toespraak van Schäuble heeft toen de wending betekend in dat debat. En toen is een vrij groot deel van de CDU omgegaan. Die eigenlijk dus als eerbetoon aan Adenauer, wat begrijpelijk is, zeiden wij blijven aan de Rijn, dat is toch de Duitse rivier. En zeiden ze nee, we gaan naar de Spree. Toch. Heel bijzonder. Heel bijzonder. Nou, dat geeft dus aan dat Schäuble, die wilde dus allerlei vernieuwingen. En die zei, de weerstand hiertegen, tegen dit soort ideeën. Hij zei, dat zag je dus bij het gedoe op de Hauptstadtdebatten, zoals het noemt. Die weerstand was zo sterk dat we wel hullische problemen bekomen hadden. Dus hij beschouwt dat allemaal nog een beetje als een soort klein nederlaagje. Hij had best een aantal nieuwe dingen willen doen met Günter Krause samen.
Maar hij was waarschijnlijk ook nog zelf in zijn opkomende statuur, zat hij nog net iets te laag om dingen echt door te kunnen zetten.
Nou ja, hij moest voor 2/3 instemming in de Bundesraad, de Eerste Kamer, zorgen. Want alleen zo kon je dus die grondwet met dat verdrag nieuw doen. En hij moest dus de steun hebben van de SPD en van de liberale FDP. En de SPD werd toen geleid door Oscar Lafontaine. En dat interview, ik ga dat maar nu niet voorlezen wat ik hier voor me heb liggen. Maar wat hij daar over Oscar Lafontaine zegt, hoe die dus probeerde alles te frustreren. En dat een groot deel van de SPD hem daar lang in volgde, maar toen eigenlijk rebelleren ging.
Hoe kwam dat? Want Oscar Lafontaine, die speelt nog steeds een rol in de Duitse politiek. Waarom poogde hij dit proces te frustreren?
Oscar Lafontaine wilde niet de Wiedervereinigung, zeg maar, op de voorwaarden van Helmut Kohl. Die zat op de lijn, je moet eigenlijk die twee staten zelfstandig houden. Ze dan samen neutraal maken uit de NATO wellicht en zo. En dan een soort neutraal socialistisch Duitsland.
Daaruit valt ook een beetje te verklaren, denk ik, dat Lafontaine, die toen van de SPD was, dus zeg maar de grote Partij van de Arbeid-achtige partij, dat die later overgestapt is naar die linke, zeg maar de SP-achtige partij van Duitsland.
Ja. Hij heeft uiteindelijk gebroken met zijn eigen partij, waar hij dus de lijsttrekker en partijvoorzitter van is geweest. Probeer eens in te denken dat Wouter Bos besluit om te zeggen, ik ga weg uit de PvdA en ik word communist. Ja? Zoiets moet je denken.
Ja.
Dat geeft ook aan hoe dramatisch dus die Duitse politiek in deze jaren is geweest. En hoe weinig in Nederland daar belangstelling voor is. Tot mijn verbazing en verdriet. Heel leuk. En dan ronden we het stukje over Duitsland maar even af. Men heeft aan Schäuble gevraagd toen de snelheid waarmee dit allemaal toen ging. He, daar wordt toch vaak van gezegd, nou, wat. Misschien had Lafontaine wel een beetje gelijk. Stapsgewijs, schriet voor schriet. Was dat dan toch niet beter geweest? En Schäuble had daar een prachtig antwoord op. Toen zei hij, de meeste Oost-Duitsers die wilden gewoon zo snel mogelijk een leven zoals wij in het Westen hadden. Met vrijheid, met alles.
Ja, dat kennen ze natuurlijk al van de televisie. En van de familie.
En van de familie. En die hadden nu geroken aan, ook misschien ook wel aan de welvaart. En de kansen. En dat je kon reizen. Hè? De Keukenhof werd overspoeld in 1991, 92 door mensen uit Oost-Duitsland. Ja? Ze hadden weinig cent te maken, maar naar de Keukenhof. Die bloemen. Ja? Als je als Nederlander in Oost-Duitsland komt, je praat met oudere mensen, dan hebben ze het over dat de eerste keer dat ze naar de Keukenhof gaan. Dan staan de mensen de tranen in de ogen. Wij als Hollanders denken, oh ja, narcissen. Maar dat was voor mensen in de DDR iets waarvan ze droomden.
En waren er die zomer ook meer kuilen op de stranden in Holland?
Nee, dat soort flauwe grapjes, daar doen we niet aan. En dus Schäuble zei van, die mensen wilden een leven zoals wij hadden.
Ja.
Vrij. Je kunt zeggen wat je wil. Je kunt studeren wat je wil. Dat wordt niet bepaald door de baas boven van de verkeerde partij. En welvaart, vrijheid, kansen. Dus Schäuble zei ja. Hij zei dat het natuurlijk niet een paradijs was waar die mensen in kwamen. Ja, dan zei hij, Joachim Gauck, de latere president van Duitsland, heeft dat klassiek geformuleerd. Wij burgers in de DDR, wij droomden van het paradijs. En we landen in Noord-Rijn-Westfalen.
Noord-Rijn-Westfalen, zeg maar het grensland van Oost-Nederland.
Ja, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Maar ja, je moest ook ontnuchteren, een paradijs is het Ruhrgebied en Keulen. En dan hoeven we niet. Sauerland is best mooi.
Ook daar regent het heel vaak.
Precies. En zo kwamen dus de mensen, ze landen dus in Noord-Rijn-Westfalen. Ze landen dus ook in de Europese Unie.
Ja.
die toen door Delors helemaal nieuw was vormgegeven, met het verdrag van Maastricht en alles. Ja.
En de vorige keer heb je verteld hoe Delors de Russen te hulp kwam door de vleeshallen van Europa beschikbaar te stellen aan Gorbachev, die eigenlijk in armoede was, want ja, het land was economisch leeggelopen, er was heel weinig meer te krijgen en hij was bang dat het volk wel eens in opstand zou kunnen komen.
Ja, dat we gaan er straks vanaf die fase van die koelhuizen van Europa, waar de boter, de kaas en de worsten en de koteletten door minister Ignat Kiesle van Landbouw, van kool, voor 200 miljoen waren leeggekocht, zodat de Russen wat te eten hadden. Inderdaad, we zijn dus in die fase beland in dit verhaal. En Altmar Blok heeft toen ons iets verteld. Toen wij met hem spraken in Brussel over zijn 40 jaar in de top van Europa. Over dat moment van die onderhandelingen van Schäuble en de Europese insteek daarvan.
Wat vertelde hij ook alweer?
Dat er een Nederlander bij zat.
Ah. Carlo Trojan, ambtenaar van de Europese Commissie in Brussel. Inmiddels gepensioneerd, maar toen was hij uitgekozen, of eigenlijk aangewezen, geadviseerd door Jacques Delors om hem erbij te nemen bij de onderhandelingen tussen Oost- en West-Duitsland. Want hij kende de hele Europese regelgeving uit zijn hoofd. En door hem erbij te krijgen, door hem erbij te nemen, kon de aansluiting met Europa uiteindelijk gezwind van start gaan.
Ja, dan hoeft hij dus niet nog weer een tweede onderhandelingsproces hebben. Dus à la Brexit. Dus dan moeten we ook nog weer onderhandelen hoe dus die nieuwe deelstaten, zeg maar, EU-compatibel in hun regelgeving worden. Dan ben je zo 15 jaar bezig als je niet oppast. Waarmee dus dan die eenwording in feite afgeremd zou worden.
Ja.
Met name economisch, wat natuurlijk heel slecht zou zijn voor de werkgelegenheid en dergelijke. Dus Jacques Delors heeft toen waarschijnlijk goed afgestemd met Elmar Brok. Heeft gezegd, die Hollander, dat is de ene hoogste ambtenaar was dat op dat moment van het bureau van Delors. Neem die. En dus deze Nederlander heeft dus een ongelooflijk belangrijke historische rol gespeeld die bijna niemand wist, behalve natuurlijk Elmar Brok. En toen hij dat ons als een soort tip gaf, een Hollander, een landgenoot van jullie, die zoveel heeft betekend hiermee voor Duitsland.
Ja, het moment dat Elmar Brok ons dat vertelt, de verwijzing daarnaar zit ook in de beschrijving van deze aflevering, zodat je dat nog eens kunt beluisteren.
Nou, jij zei het al. Jacques Delors liet de koelhuizen van de Boterberg openen. Dat werd financieel afgedicht door de landbouwbegroting van Helmut Kohl. Want ja, Duitsland was natuurlijk een rijk land en had voor het redden van natuurlijk die wiedervereiniging en het overeind houden van Gorbachev natuurlijk best wel wat over.
Ja.
Want de fase waar we nu in terecht gekomen zijn, zeg maar het eind van de winter 1990, voorjaar 1990, was dus duidelijk dat de druk op Michail Gorbachev, de leider van de communistische partij en daarmee de baas van de Sovjet-Unie, steeds groter werd. En vooral intern.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
Wij denken nu altijd dat Gorbachev natuurlijk bezig was met die Duitse vereniging, met alles wat er in Oost-Europa gebeurde, met onderhandelingen met de Amerikanen over de kernraketten. Uit het monumentaal dikke boek over het leven van Gorbachev van William Taubman, Amerikaanse Ruslanddeskundige, blijkt dat de staf van Gorbachev tegen hem zei, nou, buitenlandse politiek was belangrijk. Zo'n 5-6% van zijn tijd kon hij daaraan besteden. De problemen intern waren zo ongelooflijk groot dat hij de buitenlandse politiek bijna niet bij kon doen. Dan zie je dus hoe onze projectie op, ja, zo ging dat natuurlijk daar, want zo ging het bij ons.
Ja, ja,
onze, helemaal niet klopt.
Onze televisiejournaals die openden vrijwel elke dag met wat er in Rusland, wat er in Oost-Europa en de rest van Europa aan de hand was. Maar voor hem waren het toch vooral binnenlandse zaken waar hij zich dag aan dag mee bezig moest houden.
Ja, en daar gaan we het dus nu over hebben. Want wat er in dus die maanden toen gebeurde, wat ik al zei, dat was het, nou, Duitsers zou zeggen, het wendepunt in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Want zijn hervormingsprogramma van de economie. Dus meer liberalisering, het vrijlaten van economische activiteiten. De zogenaamde perestroika. Daarvan moest hij vaststellen dat die was mislukt. Want het loslaten van de economie leidde dus tot een soort instorting van de productie. En de oude garde, de elite van de staatsbedrijven en van de communistische partij, wilde dus helemaal niet de greep loslaten op hun macht. Als wat je nu hebt als die oligarchen in Rusland. Dat waren natuurlijk toen de bazen van de staatsbedrijven. En die waren natuurlijk oppermachtig.
Ja, er is een oude
ook militair.
Er is een oude kapitalistische stelregel. En die luidt: economische vrijheid leidt tot groei. Maar dan moeten natuurlijk wel de basisvoorwaarden voor die vrijheid aanwezig zijn. En die bleken er niet te zijn.
Nee, want wat je dan ook nodig hebt is bijvoorbeeld een rechtsstaat. Hè, waarin de waarde van producten op een legitieme manier kan worden vastgesteld. Kenmerkend natuurlijk voor een dictatuur. Waar de militaire en de geheime dienstbasis is dat er geen rechtsstaat is. Dat een winkelier van de ene dag op de andere, omdat hij de verkeerde opvatting heeft, ineens zijn winkel kwijt kan zijn. Dat was het allerergste natuurlijk in de Sovjet-Unie op het platteland. De boeren waren natuurlijk onder Stalin verschrikkelijk vervolgd. Zeker de boeren met een klein stukje land die zelf wat konden produceren met nog 2-3 mensen erbij. Dat waren kapitalisten, dat waren kulakken. En die zijn dus bij miljoenen en miljoenen vermoord. Dan wel alles afgepakt en dan naar strafkampen gestuurd. Dus dat platteland van de Sovjet-Unie, dat was een rampenplan.
Ja.
En dat maakte dus, je raadt het al, dat die economie nooit loskwam uit een soort commandostructuur. Die natuurlijk Rusland even had gehad. Dat was dus niet alleen maar Stalin.
Het was geen onderbreking geweest, dat communisme. Maar in feite leefde het communisme voort op het feodale systeem wat er daarvoor was.
Een soort on steroids, industrieel, in de geïndustrialiseerde versie daarvan. Wij kunnen ons dat bijna niet indenken. Maar het is tsaar Alexander II geweest. Die in 1862 de slavernij in Rusland ophief. En dan moet je bedenken dat dus 80-90% van de bevolking een lijfeigene was op het platteland van de adel. Dus Gorbachev ging dus op zijn perestroika. Toen was dat net 100 jaar geleden. Dat een boer voor het eerst misschien als het ware van zijn dorp mocht.
Ja. De weerzin, toen de communisten aan de macht kwamen in de jaren 10-20 tegen de adel, was dus ook gewoon genetisch heel groot geworden. Want iedereen wist nog wat zijn overgrootouders,
zijn ouders,
zij hadden moeten lijden.
Ja. Iemand van 60 was nog slaaf geweest. Ja, een boerenvrouw van 65 was in haar kindertijd op de lagere school een slavin geweest. Dat zijn dingen. Dus alleen te vergelijken met de South in Amerika. Of bepaalde feodale systemen in Latijns-Amerika.
Ja, en dat hun eigendommen onteigend werden, vond men in eerste instantie dus ook niet zo vreemd eigenlijk.
Nee. Maar die commando-economie werd dus niet geopend. Die werd verergerd in zekere zin. Doordat die ook nu industrieel werd. Hè, met dat enorme repressieapparaat van het Stalinisme. Er was nog iets. Het was voor iedereen die een beetje kon kijken naar hoe zo'n economie werkte, duidelijk dat in feite het Kremlin als de bazen van de Sovjet-Unie gewoon bankroet waren. Net als dus de DDR onder Honecker de facto bankroet was. Terwijl ze zeiden en dachten, wij zijn een machtige, industriële, progressieve natie.
Ja, beeld bij veel mensen was, het gaat slecht in het Oostblok, maar de DDR die heeft het nog best wel voor elkaar.
Ja, precies. Dat was het beeld. Maar zowel de DDR als zeker ook de Sovjet-Unie waren dus feitelijk gewoon bankroet. Het Politbureau was dat zich nauwelijks bewust. Ook dat is een overeenkomst die we hadden met de DDR in die eerdere afleveringen. Want het apparaat, om maar zo te zeggen, hield alles geheim. Gegevens over de staat. Hoe gaat het met de begroting? Wat kost nou de kernwapendefensie? Allemaal staatsgeheim. Voor de leden van het Politbureau.
Er waren geen rapporten van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin alles netjes vastgelegd werd.
Een Laura van Geest of Kim Putters had je in de Sovjet-Unie niet. En Arno Visser al helemaal niet.
Van de Rekenkamer.
Ja. Dus dat Politbureau wist ook helemaal niet waar ze op moest sturen. Die kregen alleen maar prachtige rapporten. We hebben zoveel procent economische groei. En we hebben nu zoveel procent meer landbouwmachines gebouwd. En tegelijkertijd moesten we zeggen, ja, de graanoogst was mislukt. Voor de zoveelste keer.
Ja.
Dat er dus een disconnect was tussen die werkelijkheid en die cijfers was. Dus voor dat politbureau moeilijk te zien. Toen kwam er een nieuwe premier, meneer Ryzhkov, onder Gorbachev. En die kreeg, mede dankzij Gorbachev, de druk op. En toen kwam dus naar boven wat er nou echt aan de hand was. Mede door rapportages, dankzij de glasnost, de openheid, uit de dorpen in Rusland, de provinciesteden.
Eindelijk konden de mensen vertellen wat er werkelijk aan de hand was.
En konden ze rapporteren wat er allemaal economisch niet klopte. Ik ga nu het lijstje uit een rapport voor Gorbachev van dus zijn economieadviseurs, toen het duidelijk werd dat de zaak failliet was. Er was in de winkel bijna niets meer te krijgen van de volgende producten. Er waren geen ijskasten te koop, wasmachines, schoolschriften, vlees. Dat wisten we al, met die worst en de koteletten uit Europa. Tandpasta, zeep en andere wasmiddelen, schoenen, warme kleding in Rusland. Geen warme kleding in de winkel. Batterijen en snoep.
Handgel was er ook niet meer.
Nee, niks was er meer. Er is toen een staking geweest in de Donbass, nu ook bekend uit de Oekraïne.
Ja.
Dat enorm mijngebied. En toen hebben dus die mijnwerkers gezegd, wij ploeteren dag in dag uit voor het socialisme en voor de Sovjetstaat. En dan komen wij boven gronds en dan wordt ons verteld, er is geen zeep. Dat is vernederend voor de mijnwerkers.
Dan houdt het een keer op.
En dat was toen een moment dat het Gorbachev hoorde, ze staken niet voor meer geld. Ze staken omdat ze zich fatsoenlijk willen kunnen wassen.
Ja,
dat is dat element van wat ik dus noem die vernedering van dus arbeiders die trots wilden zijn op hun werk.
Ja.
En dan kun je nog zo'n geweldige leider zijn. Maar en dat geen zeep is.
Dat voelt iedereen. Dat voelt ook een Gorbachev. Dat zo niet meer kan.
En vandaar dus dat is een aspect wat ik bij het verhaal van de vorige keer. Over we een beetje lacherig deed over die koelhuizen. En die kaas en die boter. Het Gouda overschotten die naar Kalmukkie en naar Siberië gingen. Maar dat moet je hieraan verbinden. Dit was zoiets heel dagelijks. Van de mensen hun leven. Ze voelden zich dus eigenlijk letterlijk ook gewoon slecht behandeld als mens. Nou, dan was er nog iets. Dat wist dus het Kremlin ook niet. Er was een spaaroverschot in de Sovjet-Unie.
Er was dus geld te veel.
Er lag 40 miljard roebel, onder hoofdkussens. En tussen de sokken in de la. Want er was niks te koop.
Nee, ik herinner mezelf nog de beelden toen ik daar in die tijd was. Dat er soms wel een rij stond voor een winkel. Maar als je dan in die rij ging staan en je kwam die winkel binnen, dan bleken ze alleen maar één soort van iets te hebben en alle andere schappen waren leeg.
En men ging vaak in de rij staan zonder te weten wat er in die winkel was.
Voor de zekerheid, want misschien was het wel uitverkocht als je eenmaal binnen was.
En er was tekort aan dameschoenen, handtasjes, snoep. Ja, gewoon, er was niet genoeg snoep. Dus kinderverjaardagen in de Sovjet-Unie waren dan niet leuk. Ja, dat zijn hele basale dingen, hè? Net als die kaas en die worst.
Ja.
Maar de mensen voelden zich vernederd. Nou, begin 1990 was dus dankzij de koelhuizen van de Loren de hongersnood net voorkomen. In met name Leningrad en Moskou, die grote steden. Maar de bevolking had zoiets van dit kan niet langer zo. En dat betekende dat in ongenade gevallen Boris Yeltsin ineens weer naar boven kwam. En die werd ook gekozen toen. Door de stad Moskou als lid van het nieuwe parlement dat Gorbachev als democratisering had bedacht. En dat was als het begin van de herrijzenis van de dus echt, ook door zijn drankprobleem, in ongenade gevallen Boris Yeltsin. Alles spatte dus ook open, want die glasnost, die openheid, die werkte wel. De perestroika niet, maar de glasnost dus des te meer. Dat de mensen zeiden, ik wil het nu kunnen zeggen.
Ja.
Ik wil gewoon me fatsoenlijk kunnen wassen als mijnwerker.
En
dat durfden de mensen ook te zeggen.
Boris Yeltsin kwam dus uit, want iedereen kwam uit die communistische partij.
Zeker.
Alleen zijn carrière was gestokt, maar nu kon hij gebruik maken van de vrijheid. En als een populist kijken of hij mensen achter zich kon krijgen op weg naar de macht.
En op weg naar dus een grotere, opener, democratischer maatschappelijk debat. Dat moet je Boris Yeltsin altijd nageven. Bij alle kritiek erop en mogelijk is. Ik heb altijd een beetje een zwak voor Boris Yeltsin gehad. Dat zal de komende aflevering nog wel. Ook omdat het natuurlijk een buitengewoon kleurrijke Rus is. Laat ik het dan zo zeggen.
Zeker.
Een operafiguur zou ik bijna zeggen. Er was natuurlijk die tweede bij dus die glasnost. kwam natuurlijk dat waar we het eerder al hadden gemerkt. Dat dus die nationaliteiten die door Stalin allemaal zo waren verdrukt. Dat dat gevoel weer bovenkwam. Ik wil mijn eigen taal, mijn eigen muziek, mijn eigen Allah kunnen aanbidden. Of als Estland wil ik mijn Lutherse kerk. Dat kwam omhoog en dat heeft Gorbachev helemaal verkeerd gezien. Ik zal straks uitleggen hoe het kwam dat Gorbachev dat niet zag. Voorbeelden van in de periode waar we het nu over hebben. In de stad Sumgait in de Caucasus was er een pogrom van de Azeri tegen de Armeniërs. En dat had alles weer te maken met de strijd om dat berggebied Nagorno-Karabakh. En dat was dus niet meer te houden. Dus ook het Sovjetleger en de KGB, de geheime dienst, waren niet meer in staat om die bevolkingsgroepen eronder te houden. En dat leidde dus tot volkerenmoord, waarbij honderden mensen op straat
van doodsloegen. Het volksnationalisme stak de kop op.
Ja, ook in de Baltische staten. Daar bleef dat gevoel doorzetten. Het beroemde op die dag dat ze herdachten dat ze werden overgeleverd door Hitler aan Stalin. Dat ze toen die keten van 600 kilometer lang door al die Baltische landen hadden. Dat gevoel dat ging door. Dus in Estland besloot het parlement, en dat was een communistisch parlement, met alleen maar communisten, besloten dat het Russisch werd geschrapt als de taal van Estland en het Est. Dat was natuurlijk een symbool met de kracht van een atoombom. De communistische partij van Estland is dat wij kiezen voor het Est. Gorbachev gaat dan in conclaaf met de communistische partijleiding van Estland, Letland, Litouwen. In de hoop ze tot rede te brengen.
Ja, want hij kon laten zien, ik ben toch een redelijk man. Laten we gewoon samenwerken.
En tegelijkertijd. Ik ben de secretaris-generaal van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, dus van alles. Dus ik ga niet pikken dat er allemaal rare nationale bewegingen komen. Wij zijn een internationalistische, idealistische beweging als communisten. En toen heeft hij dus tegen de Litouwse Communistische Partij gezegd van, ja, jullie willen van alles, maar je kan niet alles krijgen. Toen zei hij, als het moet, kan ik hout hakken en Spaanders laten vliegen. In 1941, dus toen Hitler Rusland binnenviel. In die hongerwinter van 41 heb ik een kwart van de bomen van mijn vader in zijn tuin omgehakt. Zodat we iets dat we nog hout hadden. Maar ik wil niet dat ik de bijl zal moeten hanteren. Maar als het moet, dan kan ik het.
Ja.
Dus dat was dreigende taal. En zoals zei van, hij had dus geen oog voor dat nationale gevoel van die onderdrukte volkeren. Hoe kwam dat? Hij zei het socialisme als ideaal. Dat wil ieder volk. Dus ze zullen ons nooit als Sovjet-Unie als het ware in de steek laten. En dat kwam, hij was een echte overtuigde Leninist. Hij zag zichzelf als een hervormer, een revolutionair, zoals Lenin. En de perestroika, dus die mislukkende economische hervormingen, bouwden voort op de zogenaamde NEP, de nieuwe economische politiek van Lenin, waarbij Lenin in het communisme een aantal marktkrachten, dat winkeliers nog wel een beetje mochten doen, de boeren nog een beetje mochten doen, als een soort compromis aan het eind van de burgeroorlog na de val van de tsaar. En Gorbachev zei, daar gaan wij op voortzetten. Maar ik ben dus een overtuigd Leninist en dus tegen die nationale bewegingen, want eigenlijk moeten alle arbeiders in één groot Sovjetvolk.
Ja, hij probeerde daarmee dus ook te appelleren aan wat geïndoctrineerd was bij elk kind en bij elke Sovjet-burger. En namelijk wat Lenin ooit gezegd heeft en gedaan, dat is een soort heilig vuur geweest. En ook hij keek naar dingen die niet werkten en probeerde dat te veranderen, te vernieuwen.
Gorbachev was er trots op, dat zei hij ook tegen collega's, dat hij meer dan eens alle 55 delen van het verzameld werk van Lenin had gelezen. Dan ben je toch een true believer.
Ja. Ze werden destijds ook uitgegeven in Nederland door uitgeverij Pegasus in Amsterdam.
Ja.
Een mantelorganisatie van de Communistische Partij.
En als je toen de val van de muur, als je dan in Oost-Berlijn was. Hè, ik heb natuurlijk wel een paar verteld dat ik er toen een paar keer ben geweest, juist in die tijd. Dan kon je op straat voor de Humboldt-universiteit aan Unter den Linden. Dan kon je de complete werken van Marx en van Lenin meenemen naar huis. Want die waren natuurlijk eindeloze hoeveelheden gedrukt. Een slecht papier. En dat kostte dan 10 D-mark. En dan kon je dus 50 delen Marx of Lenin meenemen. Het was te veel om te sjouwen.
Ik wou zeggen, die staan nu te pronken midden in jouw boekenkast.
Nee, dat was te veel. Te veel. Je zag dus ook dat Gorbatsjov dus in dit soort kwesties al door misgreep. He, dat bedreigen van de Litouwers. Wat hij natuurlijk helemaal niet. Ja, hij bedoelt het ook wel een beetje onaardig. Maar het was eigenlijk. Hij wou laten zien dat hij een baas was, een tsaar. Ja, dat zijn ze gewend. Maar het werkte natuurlijk averechts. Dreigen met dat je bomen gaat hakken, de bijl gaat hanteren. Nou, in Kazachstan, dus in Midden-Azië, daar was de communistische partij zo corrupt als maar kon. Dus net als wat we met de DDR hadden. En toen heeft Gorbatsjov gezegd dat kan niet. En die heeft dus die corrupte Kazach communistische partijchef, een vriend van Brezhnev, die zat daar natuurlijk al 30 jaar. Zijn familie was ook corrupt. En die heeft hij ontslagen. En iedereen zei natuurlijk, die Gorbatsjov die durft. Dat is een hervormer. Die is voor de rechtsstaat. Die is tegen de corruptie.
Ja.
En wat deed hij? Hij benoemde toen een nieuwe man. Want ja, hij was de baas. Hij benoemde dus een Rus. Die hij vertrouwde. En was een hervormer. Een goede vent. En wat was het effect? Honderdduizenden Kazachs. In de hoofdstad. Op straat. Woedend. Niet één van ons. Iemand uit Moskou. Dus een zetbaas, ja. Dus hij zal ook wel een dictator zijn.
Hier zag je dus opnieuw het nationalisme waar Gorbatsjov geen oog voor had.
Die protesten leidden tot enorme knokpartijen. Traangas, waterkanonnen. Er zijn dus tientallen doden gevallen. Dus het effect van Gorbatsjov, natuurlijk goed bedoelde anticorruptie ingreep, was dat dus dat hele Kazachstan uit elkaar plofte. Nou,
er kwam toen Nazarbayev.
Ja, dat zijn allemaal mensen uit die tijd. Ja.
Maar die werd toen neergezet, of was dat die Rus die neer?
Nazarbayev is weer van hen. Die Rus is toen teruggetrokken. Maar ja, goed, ja. Moet je maar knippen. Hetzelfde zag je dus bij zijn dus door Lenin ingegeven gedachten van de geleide democratisering. Ja, dat is van het prachtige Marxistische taal. Hè? We gaan democratiseren, maar we geleid. Dus er kwam een nieuw parlement, maar wie was de voorzitter ervan? Michail Gorbatsjov. Het effect was dus niet dat het midden als het ware elkaar ging opzoeken, maar dat dus Jeltsin en de vooruitstrevenden en de populisten en de nationalisten, ja, die gingen natuurlijk samen tegen de oude hap die in feite vonden dat Gorbatsjov met al zijn mooie Leninistische ideeën veel te ver ging. Dus Gorbatsjov kwam op een steeds kleiner eilandje in het midden te zitten.
Ja, ja.
Dus ook daar weer.
Hij werd ook door de oude communistische garde gewantrouwd.
Diep.
En door die vernieuwers.
Ja. Of door die vernieuwers zeiden ze, ja, hij blijft ons maar vertellen dat we Lenin moeten volgen. En we mogen eigenlijk onze taal niet doen, want we zijn toch internationalisten. Ja, en de oude hap, die zei, ja, onze greep op de staatsbedrijven, de KGB, hè, iedere dichter mag maar zomaar publiceren. Ja, en er mogen allemaal onwelvoegelijke boeken worden gedrukt van mensen zoals Jenitsin. Het is toch verschrikkelijk. Ja,
dus voor de ene kant ging het te snel, voor de andere kant ging het veel te langzaam.
Ja. En die ideologische kant van Gorbatsjov, dat hij zei, we moeten Lenin blijven volgen als onze polster. Daar had hij een inspirator voor, hè? Dat was Raisa Maximova, zijn vrouw. Die was heel belangrijk. Zij waren twee intellectuelen die elkaar heel jong vanuit de provincie, als heel begaafd, hadden leren kennen op de Universiteit van Moskou. En dat was echt een duo.
Ja, Raisa, die kun je ook altijd zien als er grote toppen waren. Bijvoorbeeld Reagan-Gorbatsjov. Dan zag je zowel Nancy Reagan als Raisa, de vrouw van Gorby, die zag je altijd aan hun zijde staan.
En dat was dus voor het eerst in de Sovjetgeschiedenis. Die andere leiders, die vrouwen, die waren er nooit.
Mevrouw Brezhnev, die kennen we eigenlijk niet.
Nee, Victoria Brezhneva. Ja, die was er af en toe. Was een beetje een moeke en een bloemenjurk. En Raisa Maximova, zoals ze werd genoemd, was natuurlijk een lange, mooie vrouw.
Beetje chique vrouw.
Ja, ze hield van mooie kleding die ze zelf maakte, want dat was er allemaal natuurlijk niet. En was een intellectueel. Zij was docent Marxistische filosofie. Dus dat was ook een true believer.
Ja, zeer nuttig in de Sovjet-Unie.
Ja, maar ook dus iemand die haar man als daarop op het goede pad van Lenin hield. En het was iemand met het was dus een docent aan de universiteit. En tussen haar en de Hollywood-actrice Nancy Reagan werd het dus nooit wat. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Want als ze dan op bezoek waren, bijvoorbeeld in Genève, bij die top. En daarna dus bij al die toppen in Washington en daarna in Moskou. Dat Ronnie en Misha, dat was dat. Vrienden waren dat. Maar Nancy en Raisa, nee. Want Raisa placht dan Nancy te vertellen hoe superieur het communistische systeem was, ook vanuit de theorie. En dat de kunsten daardoor in Rusland en de Sovjet-Unie op een veel hoger niveau stonden dan dat platte gedoe in Amerika. Dat zeg je dan tegen een Hollywood-actrice.
Ja, zoals je nu wel eens hoort.
Niet verstandig.
Zoals je nu wel eens iemand hoort roepen: mijn tweet klopt, zei Raisa toen, mijn theorie klopt.
Ja, en ook zij zei dus ook tegen mevrouw Reagan dat het feit dat er in Moskou geen daklozen waren, in Amerika overal daklozen, dat toonde aan dat ook hun systeem economisch superieur was. Dit waren geen dingen waar je Nancy Reagan mee voor je won. En wij weten dat dat Helmut Kohl, toen Reagan wegging en George Bush kwam, tegen Gorbachev heeft gezegd: nou, een aantal dingen zullen wat lastiger gaan, want Bush is natuurlijk geen man als Reagan. Een bijna een soort zonnige visionair. Bush is meer is een man van de CIA, dat is een diplomaat. Dus je zult met hem. Maar de vrouw van Bush, dat is een hele hartelijke en slimme vrouw die mensen bij elkaar brengt. De sfeer zal wel wat anders worden.
Wat plussen en minnen.
Hebben we misschien een klein geluidsfragmentje van Nancy Reagan die vertelt over haar relatie met Raisa Maximova?
Dat hebben we. Op 9 december 1987 waren de Gorbachevs op bezoek in het Witte Huis. Op een gegeven moment komt Nancy even naar de media die in een gang van het Witte Huis staan te wachten. Op de vraag waar zij en Raisa het over gehad hebben, zegt Nancy dat ze nog weinig gesproken hebben, alleen even bij de koffie. En waar had mevrouw Gorbachev het dan over? Over de Sovjet-Unie, zegt Nancy.
Now that you've had a chance to see Mrs. Gorbachev a little more, what can you do? A chance to talk for a little bit more than you've had in the past?
Yeah, the only time I've had to see her really is the coffee that you have after the state arrival that you do with every visitor. And then there are a lot of people there, and when you're going through translators, it makes it difficult.
Mrs. Reagan, can you share with us some of the things that you spoke with Mrs. Gorbachev about?
At the coffee?
Yes.
That may seem so long ago now. We talked about, she was talking about the Soviet Union,
Did she ask any questions about America?
No.
Even later leidt Nancy Reagan Raisa Gorbachev rond door het Witte Huis. Het is allemaal gefilmd door de cameraman van het Witte Huis. De link naar dat filmpje is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. Raisa zegt: helaas heb ik geen tijd om me echt te verdiepen in de geschiedenis van de VS. Want in deze eeuw hebben we allemaal onze professionele verplichtingen, onze verplichtingen als vrouw en onze sociale verplichtingen.
Regrettably, however, I don't have time to specially study the history of the United States. You know that in our century, in our age, we all of us have to work. And we have professional duties. We have our family duties. As well as social duties.
Het ging dus niet goed. Voorjaar 1990, die opening van zaken over hoe zit het nou echt met de economie, leverde dus rapportages op van als het ware de eerste Arno Vissers en Laura van Geest van het Kremlin. En ik geef je een paar cijfers die de premier toen aan Gorbachev en het politbureau moest melden. En hij noemde zelf dat zijn rapportage een apocalyps was. Nou, als de premier dat zegt over zijn eigen cijfers, dan kun je je het wel voorstellen. Het begrotingstekort was 133 miljard roebel. De inkomsten uit de twee belangrijkste grondstoffen, namelijk olie-export en de btw op wodka, die waren met tientallen miljarden ingestort. En dat laatste was de schuld van Gorbachev, want die had bij zijn aantreden die grote anti-alcoholisme campagne. De Russen moesten hard werken en minder drinken.
En dat kon Boris Yeltsin niet compenseren?
Nee, Boris Yeltsin in zijn eentje niet. Nee. En Gorbachev was ook heel matig daarin. En de Raisa Maksimova natuurlijk helemaal. Dat was een beetje strenge dame.
Ja, ik zie ze eerder thee drinken samen.
Ja, precies. En dat werd ontmoedigd. Maar ja, het systeem was daar zo dat de afzet van wodka een soort btw-inkomsten extra was. Om als het ware uit de markt, weet je wel, dat overschot aan geld binnen te halen. Te gebruiken om kernraketten te bouwen. Dus het systeem begon zichzelf in de staart te bijten economisch. Nu werd ook voor het eerst duidelijk hoe groot de defensie eigenlijk was in de Sovjet-Unie. Dat wist dus, let op, hè, het politbureau wist niet hoe groot de defensie was. Want dat was geheim. Dat bleek 20% van het bbp te zijn.
Ja, enorm hap.
Dus 1 op de 5 roebels die dus het hele land had, dus niet de rijksbegroting, van de totale welvaart, werd opgeslokt door het leger.
In het Nederland van nu geven we maar 1,13%. Van het bbp uit aan defensie, in de Sovjet-Unie van toen dus 20%.
Ja, dus een factor 15 meer. De Verenigde Staten op dat moment, het was dus op de toppen van de herbewapening, hè, door Reagan. Raketten, Star Wars, ja, en alles. 6% van het bbp. En dat bbp van Amerika was natuurlijk vele malen groter dan dat van de Sovjet-Unie.
Ja.
Nou, dan, omdat die landbouw zo'n ramp was, moesten ze dus graan importeren. Eigenlijk alles aan goederen voor de basale voedsel. Hè? De worst, de kaas. Dat was dus een tekort op de handelsbalans van tientallen miljarden. Dan had je nog landen als Cuba, vazalstaten in de hele wereld. Ja, die kosten ook allemaal geld, want die werden natuurlijk overeind gehouden.
Ja, Cuba kon voortleven dankzij de olie uit de Sovjet-Unie.
En een heleboel andere dingen, landbouwmachines enzovoort. En dat werd allemaal min of meer gratis geleverd. Dus per jaar kostte dat de Sovjet-Unie 17 miljard van bijna gratis gas en olie aan bijvoorbeeld Oost-Europa. En daar kwam het voor terug, hè, in zo'n export, import, 3 miljard. Ja, dus het handelstekort
was van niks.
Een factor bijna 6. Daarbij kwam dat natuurlijk dus die olie en de gas in de DDR, in Bulgarije, dat werd gewoon opgemaakt. Ik bedoel, buitengewoon inefficiënt. Ook dat nog. Nou, dan had je dus de oorlog in Afghanistan van dat moment. Niet alleen tienduizenden doden, maar ook ongelooflijk veel geld, wat er dus niet was. En dan de grote schok en al die cijfers. Van 70 tot 80 miljard roebel lag er in opslag aan goederen die waren gemaakt. Dus denk, wasmachines, landbouwcombines, auto's, trekkers. Die zo slecht waren dat ze het niet deden en dat je ze niet kon verkopen. Dat stond dus weg te rotten.
Ja, in grote loodsen.
Ja. Wat natuurlijk ook nog enorm milieuverpestend was. Ook nog. De helft van de aan de industrie geleverde staal, mineralen, metalen en dergelijke voor de productie ging verloren. Zowel doordat ze weggesmokkeld werden voor, door de mensen zelf, voor dingetjes, om auto te repareren. Maar ook door zeer slechte, slordige, inefficiënte productiemethodes. En doordat dingen gewoon niet goed waren.
Ja, en hier zie je dus ook typische slechte Sovjet-dictatoriale economie. Al die productie die telde wel mee voor de mooie cijfers. De mooie jaarlijkse productiecijfers.
Het vijfjarenplan van het Gosplan. Voor Gorbachev was er in die periode vlak voor dat voorjaar 89 een soort eye-opener geweest. Hij heeft in de jaren 87, 88, 89 vele gesprekken gevoerd met George Shultz. George Shultz was de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Maar dat was een top-CEO van een aantal hele grote bedrijven geweest. En die was ook hoogleraar. En die heeft Gorbachev eigenlijk college gegeven, zouden we zeggen, in moderne economie. En die zei, kijk, er komt een hele nieuwe tijd om ons af. Digitale revoluties, datadeling. Hij zegt, een kenniseconomie, zoals wij dat noemen. Hij zegt, de productie van ketens over alle grenzen zetten. Kijk maar naar dat Europa, kijk maar naar die Delors. Dat doen ze niet voor niks, die Europese landen. Zie ASEAN, de Aziatische tijgers. Ja. Hij zegt, en jullie, waarde Sovjetvrienden, bij jullie zit alles dicht. Alles is geheim, niemand mag iets weten. Hij zegt, daarmee ga je ten onder. Een dictatuur die alles stilhoudt. Die wetenschappers die iets uitvinden in een geheime stad achter de Oeral, ja, waar je niet mag komen, dat wordt dus niks.
Nee, je moet dus van elkaar weten, bijvoorbeeld nu in de Europese Unie, waar ben je mee bezig? Wat zijn de goede kanten van de economie? Wat zijn de zwakke kanten van de economie? Waar moet worden bijgeplust? En dat helpt, want dat maakt
iedereen
het totaal beter.
En Schulz deed dat, die had dus dan cijfers bij zich. En zijn ambtenaren, dat weten wij van onder andere Condoleezza Rice, die zeiden, George, moet je dat nou doen? Dat is toch een beetje vernederend voor Gorbachev dat je hem uitlegt. Dat ze... En nou zit Mees, ik merk aan hem dat hij dat interessant vindt. Het is een intellectueel. En dat was dus George Shultz op zijn manier ook. Dus die heeft 4, 5 keer een soort college kenniseconomie gegeven. En toen heeft Gorbachev een keer aan het eind, want Gorbachev had ook veel humor, die heeft gezegd, meneer Shultz, zou u het willen overwegen de leiding over te nemen van het Gosplan? Van hier in het Kremlin. Het Gosplan was het grote instituut dat dus de hele economie plande. Hij zegt, want u heeft eigenlijk veel helderder visie op de economie en nieuwe ideeën dan iedereen die daar werkt.
Ja. Een soort huwelijk tussen Lenin en Uncle Sam.
Ja, dus de minister van Reagan, ja, voor buitenlandse zaken, had dus een scherpere blik op de toekomst van de economie en ook van de Sovjet-Unie dan de hele alle staf van het Kremlin. Nou, je begrijpt wat ik al eerder zei. Je zag dus dat de elite en de gewone man in de Sovjet-Unie zich begonnen te keren tegen Gorbachev. Want ja, het einde van de Koude Oorlog, dat was natuurlijk mooi. He, en dat er misschien nu er weer coteletten van Delors waren, was ook mooi. Maar men voelde zich ten diepste vernederd. Want dat grote imperium dat toch maar die Hitler had verslagen. En dat toch in de wereld gevreesd was. Dat was misschien wel, waar vadertje Stalin was misschien wel een beetje een tiran. Maar ze waren wel bang voor hem. En nu? Miljoenen soldaten worden teruggetrokken uit Afghanistan. Ze komen 500.000 alleen al uit de DDR. Er is voor die mensen geen huis. Er is voor die mensen geen baan. Ze hebben geen inkomen. Hun levensdoel, ik ben een officier en ik bescherm het vaderland, waren ze ook kwijt. Dus wat konden ze doen? Drinken en klagen.
Ja.
En er was ook nog geen eten.
Geen basis voor een mooie toekomst.
Nee, en de worst was ook al op. Dus die mensen zagen, die keken in een zwart gat. Nou, dus de smeekbeden kwamen weer van Gorbachev. Naar Kohl, naar Delors, ook naar president Bush, naar James Baker. Eten. Kredieten, gewoon, we zijn failliet. Noodrantsoenen. Ja? En je zag dus die wereldmacht als het ware aan de randen rafelen en aan de binnenkant verkrummelen. En toen was er een moment, een heel dramatisch moment. Toen was er een aardbeving in Armenië, dus in de Caucasus. En Gorbachev was bij de VN. En hij heeft toen dat bezoek afgebroken en is met Raisa, met zijn vrouw, meteen van New York naar Armenië gevlogen.
Wat een leider doet als er zoiets gebeurt.
Dat was heel bijzonder. Want dat gebeurde dus in het Oostblok niet. En zij kwamen daar en hebben dus tussen de puinhopen, en dat is een geweldig verhaal uit het boek van Taubman, dat er een klein jongetje loopt dan tussen die ruïnes en die trekt aan allemaal stenen, want die denkt dat zijn moeder daar ligt. En ja. Gorbachev en Raisa, die hebben dat kind dus in hun armen genomen en ja, die hebben gehuild.
Ja, daar zijn beelden van.
Ja. En dat jongen, en dan zeggen ze, wat kunnen we voor je doen? En weet je wat dat jongetje zei? Nagorno-Karabakh is van ons. En toen begonnen al die mensen tussen die puinhopen te roepen, Nagorno-Karabakh is van ons. En toen hebben ze dus Gorbachev uitgescholden voor het feit dat hij dus de Armeense nationale eer niet wilde redden. En toen hij dus terugging vandaar naar Moskou, waren hij en Raisa ontredderd. Want die merkte dus, wij zijn zelfs de meest leidende mensen waar wij voor opkomen in de Sovjet-Unie, die zijn we eigenlijk kwijt. Niet lang daarna, dat was ook in dat voorjaar, precies nu 30 jaar geleden, had hij dus een bezoek aan Litouwen, waar hij had gedreigd met het hakken van bomen.
Ja.
Ook om daar met de arbeiders te praten en ze te overtuigen kom nou bij ons. Blijf bij ons. We gaan er samen wat van maken in de geest van Lenin.
Ja,
ja, dat geloofde hij echt.
Hij werd niet bepaald met gejuich ontvangen.
Nee. Hij kreeg scheldkanonades. Ze hebben hem uitgejoeld. Wat natuurlijk, probeer je in te denken. De televisie van Moskou die dat natuurlijk opnam. Het bezoek van de grote leider. Probeer je in te denken. Stalin was uitgejoeld in de Oekraïne. Waar allerlei reden voor was. Of dat Brezhnev was uitgejoeld. Dat kan niet.
Ja.
En die arbeiders die begonnen dus. Ja, glasnost, openheid. Die zeiden, we hebben niet te eten. Nou ja, we hebben wat te eten. Maar dat hebben we te danken aan de Europeanen. He, op die kaas, op die worst, staat dat stempel van de EU. Hier in de Sovjet-Unie kunnen de boeren niet eens een fatsoenlijke kotelet leveren. Of melk voor onze baby. En die gingen dus tekeer tegen Gorbachev. En die zeiden, van, hebben we daarvoor al die jaren moeten schoften? En ik weet nog hoe mijn opa is afgevoerd onder Stalin. En hij is nooit meer levend teruggekomen. Toen kwam dus alles kwam. En toen is Gorbachev, toen is er iets bij hem geknapt. Toen is hij gaan schelden op die meid. Jullie zijn ondankbare honden. En...
ja, hij verliest zijn decorum.
He lost it. Hij merkte dus in Armenië bij die wanhopige mensen. En nu bij de in feite trotse arbeiders in Litouwen. Die hun mond open durfden te doen. Je zou zeggen het ideaal van elke socialist en leninist. Dat hij het volstrekt niet meer in de hand had.
En hij wist niet meer wat te doen.
Heel mooi, Lenin. Wat te doen. Zijn beroemde essay. Prachtig, Jaap. Eigenlijk kun je dus zeggen, waarbij dus dat gebeuren in Armenië en Litouwen, toevallig ook alle twee aan die grenzen, wat ik noem die rafelranden van dat imperium, dat je dus kon zien dat wat Lenin was gelukt, namelijk koers bijstellen, in die burgeroorlog, ik moet de boeren ietsje meer ruimte geven. Ik moet ook ondernemers, winkeliers. Want anders gaan we zogenaamd van richting het communisme. Maar de zaak gaat helemaal kapot. En het is natuurlijk pas Stalin geweest na 1928. Met die grote elektrificatie, zoals het heet, in industrialisatiecampagnes. We gaan dus het verdubbelen van de productie in 5 jaar. De 5-jaren plannen. Gecombineerd dus met die enorme repressie. Als dat die sprong toen heeft gemaakt. Waardoor de Sovjet-Unie dus die wereldmacht werd. Het interessante is, Gorbachev wilde Lenin zijn, maar het lukte hem niet. Of misschien niet meer. En het hele tijd, hij had voor één wereldleider, Europese leider, een enorm intellectueel respect. En het was iemand die het wel gelukt was.
Oh.
François Mitterrand. Want daarin herkende hij dus ook een socialist, een linkse leider. Ook, grote persoonlijkheid. Hè? Niet een tiran, maar wel een chef. Hè? Dat zeker. Die dus ook had bijgesteld. Toen hij merkte, dit gaat niet goed.
Want die begon ook te regeren in een coalitieregering met communisten.
Met nationalisaties van ongeveer alles.
En na 1 à 2 jaar kwamen ze van die schreden terug.
Ja, en toen benoemde hij minister van Sociale Zaken en Financiën tegelijk. Die de zaak moest herzien, zeg maar de Lenin van Frankrijk. En dat was Jacques Delors.
De latere voorzitter van de Europese Commissie.
Ja, die heeft toen de Franse economie gered. En dus heel interessant dat Gorbachev dat dus niet meer voor elkaar kreeg. En dat kwam omdat hij Lenin wilde volgen. Hij zat dus vast in dat communistische denkstraming.
En hij ging dus praten met François Mitterrand. Hij wilde daar de les van leren.
Heel veel met Mitterrand gepraat. En daar deed hij heel gedetailleerd verslag. Ook aan zijn staf. En hij had heel snel door dat Mitterrand. Toen hij hem dus leerde kennen. In 1985. Dat Mitterrand dus heel erg ziek was. Terwijl niemand dat wist. Maar hij zei. Ik merk aan alles. Hij zei, na een uur praten. Dan heeft hij wat moeite om nog woorden. Dan is hij zo moe.
Ja, want Mitterrand had een lijfarts, die bracht ook jaarlijks rapport uit, maar die rapporten die klopten eigenlijk niet, bleek later.
Nee, daar klopte helemaal niks van.
En Gorbachev merkte dat. Gorbachev wist misschien ook via de geheime diensten wel het een en ander.
Zou kunnen. Maar die zei dus, ik hoop dat hij goed blijft.
Want ik heb hem nodig, ik heb zijn adviezen nodig.
Een tweede punt, hij had natuurlijk, zeggen wij als makkelijk heel West-Europeaan, hij had natuurlijk de telefoon moeten pakken en Deng Xiaoping moeten bellen. een communistische leider die wel erin slaagde een ongelooflijk hervormingssysteem wat welvaart bracht, juist ook op het platteland.
Ja, ja, want daar hebben we het al een aantal keer over gehad. Wat Deng Xiaoping deed, dat was in feite de voorbode van het China zoals we dat nu kennen.
Hij is de maker van het moderne China. Maar ja, de Russen, de Sovjet-Russen, keken neer op China. Op Mao. Op
ja, en nu is het andersom. Nu kijken de Chinezen neer op de Sovjet-Unie, zeker nu. En zeggen ze, die glasnost, die had nooit moeten plaatsvinden. En de perestroika had op een heel andere manier moeten plaatsvinden.
Ze hadden de perestroika moeten doen zoals wij met de oude Deng. En de glasnost hadden ze achterwege moeten laten. Gorbachev heeft precies de verkeerde dingen gedaan. Dat is de analyse van de Chinezen.
Ja, nog steeds. Ja.
En dat die glasnost wel lukte, daarvan zeggen wij natuurlijk als westerlingen, wat prachtig, de Russen werden vrij. Hè, ze mochten de gedichten lezen die ze wilden. Ze mochten geloven wat ze wilden. Wat prachtig. Maar de oude elites, de partij, zag alles instorten. Het KGB, het leger. En ja, het is nu niet zo gek dat een vroegere medewerker van de KGB de voorbije 20 jaar dus alles teruggeschroefd heeft. Juist op dat glasnostpunt.
Vladimir Poetin.
En waarom? Omdat die hervormingen mislukten. Ja, want de Sovjet-Unie werd Rusland, althans de resten. Hè. En dat is een commando-economie gebleven, nu met oligarchen.
En Poetin zal denken, neem ik aan, ik pas de gedachtenwereld van Lenin beter toe dan wat Gorbachev ermee deed.
En ja, we weten dat Poetin natuurlijk nog een ander rolmodel heeft. Hè? Tsaar Nicolaas de Eerste.
Die op zijn werkkamer hangt.
Ja.
Groot schilderij.
Eén schilderij van één heerser uit de hele geschiedenis van Rusland. Een geschiedenis rijk aan grote persoonlijkheden. Maar er hangt er maar één.
We hebben het daarover gehad in 2 afleveringen van Betrouwbaar Bron. In 19 met Anne Applebaum. Poetin en de destabilisering van het Westen. En in aflevering 21 praat jij uitgebreid over Tsaar Nicolaas de Eerste als rolmodel voor Vladimir Poetin.
En zijn bijzondere band met Nederland. En Tsaar Nicolaas was dus wij zouden zeggen, een reactionaire tsaar. Die zei dat Westen, ja, dat liberale Westen met al die nieuwe ideeën, dat moeten wij buiten de deur houden. En die zei, wij moeten niet die chaos hebben. We moeten niet die openheid hebben. We moeten ons imperium overeind houden. Hè, dat we hebben veroverd op Napoleon. En op de Turken. In de Caucasus. En wij moeten ons natuurlijk nooit laten vernederen. Het is of je Poetin hoort. En dat is dus een reactie op zeg maar de mislukking uiteindelijk toch van Michail Gorbachev in het voorjaar van 1990.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 93. Als ze er nog waren, dan zou ik graag voor volgende aflevering uitnodigen Tsaar Nicolaas I en de heer Lenin.
Ja, dat begrijp ik. Maar als ik het zou mogen bepalen, ik zou heel graag de grootmoeder van Nicolaas de Eerste, Catharina de Grote. Wat een boeiende vrouw. Gaat het hierover hebben binnenkort.
Dankjewel, PG, voor dit wederom boeiende en zeer inzichtelijke gesprek.
Ja.
Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Commissie en door We Nederland. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.